willen met elkaar gaan lezen uit de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 7, tweede gedeelte. Romeinen hoofdstuk 7, vers 5-14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover de schriftlezing deze avond. Broeders en zusters, terwijl wij hier in alle rust samenkomen om God te eren en om te worden opgebouwd in ons geloof, worden er elders op deze wereld verschrikkelijke strijd en ook oorlogen. Oorlogen waarvan we niet zouden weten, waar het niet dat de media ons op de hoogte brengen. Eerlijk gezegd, terwijl wij hier in dit gebouw in alle rust bijeenkomen, woedt er ook een andere oorlog, waar sommigen zich niet eens van bewust zijn. Het is de oorlog die zich niet met een camera laat vastleggen. Het is een oorlog die zich binnenin ons, als gelovigen in Christus, afspeelt. Tenminste, als u bent wedergeboren. U kent met andere woorden de Heer Jezus Christus als uw persoonlijke verlosser en Heer. En u verlangt ernaar om naar zijn eer en wil te leven. Dan weet u ook precies waar ik het over heb. Want aan de ene kant wilt u met alles wat in u is naar het woord en de wil van God leven en tot eer van zijn naam leven. Terwijl u aan de andere kant een macht in u waarneemt die precies het tegenovergestelde wil doen. Net alsof er twee mensen in je zitten. Twee persoonlijkheden. Twee naturen. Die voortdurend met elkaar in conflict zijn. Alsof je een lopende burgeroorlog bent. Een gespleten persoon. Wie is deze vijand die ons aanvalt? Die ons aanvalt in ons verlangen om de wil van God te doen. Nu, in de eerste helft van Romeinen 7 heeft Paulus deze vijand geïdentificeerd. Het was in ieder geval niet de wet, daar kunnen we meteen duidelijk over zijn. Want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Nee, deze innerlijke vijand is onze zondige natuur. Die natuur die Gods wet gebruikt als een uitvalsbasis om ons tot zonde te verleiden. We weten dat onze zondige natuur uiteindelijk het loodje zal leggen. Aan het einde van de strijd is mijn zondige natuur de verliezer. Onze zondige natuur is van zijn voornaamste dominante kracht ontdaan. Zijn macht is gebroken, dat is wat we ook in Romeinen 6 geleerd hebben. Toch gaat de strijd nog steeds door. Hij wint hier en daar zelfs terrein in ons leven. En hij laat geen ogenblik onbenut om zoveel mogelijk schade toe te brengen. Het is onze zondige menselijke natuur. Nu, stel dat de macht van een zeer sterke mogendheid door geallieerde groepen of troepen wordt verbroken. Dan is de eindoverwinning een kwestie van tijd. De rechtmatige overheid is dan weer aan de macht. Maar in plaats dat de vijand zijn biezen pakt en met stille trom verdwijnt, gaat deze vijand ondergronds en probeert nu via een guerrillaoorlog aan de macht te komen. En in feite is dat ook wat er met ons is gebeurd. Onze zondige natuur is op het kruis van onze Heer Jezus Christus verslagen, overwonnen. Zijn macht is verbroken. Maar in plaats van de strijd op te geven, is hij ondergronds gegaan. Vanwaar hij ons bestookt met allerlei aanvallen in de hoop ons tot slaven te kunnen maken. Om ons uiteindelijk, waar dat mogelijk, te kunnen doden. Het is dit voortdurende innerlijk conflict waar Paulus het in de tweede helft van Romeinen 7 over heeft. Het is een voortdurende strijd, een conflict dat maar doorgaat en doorgaat totdat de Heer ons roept en wij hier de laatste adem uitblazen of doordat Christus komt. Nu zijn er commentaren die menen dat Paulus het in dit gedeelte over de tijd van voor zijn bekering heeft. Sprak hij in de voorgaande verzen, over dingen uit het verleden. In vers 9 lezen we bijvoorbeeld, ik heb eertijds geleefd zonder wet. En daarmee doelt hij inderdaad op de tijd voor zijn bekering. Maar vanaf vers 14 verandert hier de werkwoordsvorm. Plotseling gaat hij spreken in de tegenwoordige tijd. Hij beschrijft hier met andere woorden iets wat op het moment dat hij de brief schrijft plaatsvindt. Na de wedergeboorte. En daarbij zegt hij hier dingen die alleen door een christen gezegd kunnen worden. Bijvoorbeeld in vers 18 zegt hij, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Dat had Paulus voor zijn bekering nooit willen toegeven. In Filippenzen 3 vertelt hij dat hij naar de wet onberispelijk leefde. Er was zogezegd niets mis met de apostel Paulus, zo dacht hij. Hij was oké. Nu hij Christus heeft leren kennen, weet hij wel beter. Hij weet dat er in zijn menselijke natuur werkelijk niets goeds is wat hem voor de Heere God zou kunnen rechtvaardigen. Hij zegt, ik weet dat er in mij geen goed is. Geen goed. Nou, dat is niet de taal van een ongelovige. Dat is de taal van iemand die in het licht van Jezus leeft. Dat is de taal van iemand die verlicht en vervuld met de Heilige Geest in Gods tegenwoordigheid leeft. Romeinen 7, vers 14 tot 26 gaat over de gelovigen. Met andere woorden, het gaat over u. En u zult zich vast herkennen. Het is een levendige beschrijving van dat innerlijke conflict wat elke waarachtige, aan Christus toegewijde gelovige meemaakt. Een conflict wat alleen mogelijk is in iemand in wie de Heilige Geest werkzaam is. En wiens verstand onder de invloed van het evangelie vernieuwd is. Nogmaals, mijn zins gaat het hier in Romeinen 7 over het voortdurende innerlijke conflict in het leven van iemand die in gemeenschap met Jezus leeft. Alleen mensen die in gemeenschap met Jezus leven, ervaren dit. En zullen uiteindelijk ook zeggen, omdat ze zo dicht bij Jezus leven, ik weet dat in mij geen goed woont. Dat is een indicator van iemand die in verbondenheid, in gemeenschap en in de tegenwoordigheid van Jezus leeft. Hoe verder je bij Jezus vandaan leeft, hoe minder je geneigd zult zijn om dat te erkennen. Zo belangrijk. Nou, Paulus begint hier met een zeer levendige beschrijving van dat innerlijk conflict. En hij beschrijft dat conflict eigenlijk twee keer met bijna exact dezelfde woorden. We krijgen één keer dat conflict beschreven in 3 punten. En dan gaat hij zich nog een keer herhalen. Datzelfde conflict ook weer in 3 punten. En waarom herhaalt hij zich? Namelijk om deze waarheid bij ons in te prenten. We mogen dit niet kwijtraken. Broeders en zusters, we staan hier op de drempel vanavond om een allerbelangrijkste geestelijke les te leren, die een doorbraak zou kunnen betekenen in uw leven. Zo belangrijk is Romeinen 7. Alvorens we straks bij Romeinen 8 komen. Goed, de eerste beschrijving, het eerste punt. Vers 14, dat is een verklaring van onze totale zondige staat. Een verklaring van onze totale zondige staat. Vers 14, wij weten immers dat de wet geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Dat is mijn staat, mijn positie als natuurlijke mens. Ik ben vlees. Dat is mijn oude natuur. Zwak, vleeselijk, ongeestelijk, krachteloos, zondig. Niet dat ik dat fijn vind, integendeel, maar het is niet anders. Let op, hier is dus een geestelijke christen aan het woord, hè, die hier dit over zichzelf zegt. Dat is een feit. Ik ben vlees. Daarbij ben ik verkocht onder de zonde. Mijn zondige natuur is verkocht onder de zonde. Dat wil zeggen, is daar een slaaf van? Is daardoor gebonden? Terwijl mijn nieuwe natuur mij aanspoort om de wil van God te doen en tot zijn eer te leven, zie ik in mij een andere wet, mijn oude natuur, die zich daartegen verzet. Die zich verzet tegen de wil van God. Die onafhankelijk van God zijn eigen wil doen. Ik, dat wil zeggen, mijn oude natuur is verkocht onder de zonde. En als geestelijk christen moet je dat gaan nazeggen. Moet je daar diep van doordrongen zijn, want het is uiteindelijk de sleutel tot een leven waarin de zonde overwonnen kan worden. Nou, voor mensen die nog maar net tot geloof gekomen zijn, is dat een schokkende ontdekking. Je hebt Jezus Christus aanvaard. Je hebt hem aangenomen als persoonlijke verlosser van zonde en heer van je leven. Je hebt vergeving van zonde ontvangen. Je bent gerechtvaardigd, je hebt eeuwig leven, je bent een kind van God. En nu denk je bijna automatisch dat je naar de wil van God gaat leven. Zo enthousiast en zo vol als je bent. Wat een schok om te ontdekken na verloop van tijd dat dat niet zo is. In plaats daarvan ervaar je een enorme zuigkracht, bijna onweerstaanbaar, om de andere kant uit te gaan. Het is helemaal niet zo dat je nu alleen nog maar de wil van God wil doen. Nou, het mag een troost zijn dat Paulus ditzelfde conflict ervaarde. Ik vind het een troost dat dit in de Bijbel staat, want ik herken me er zelf zo in. Sterker nog, hoe dichter wij naar Jezus toegroeien, hoe overtuigder wij worden van deze waarheid. Namelijk dat wij zwak en krachteloos zijn en te alle tijden geneigd tot de zonde. Hoe dichter bij Jezus, hoe meer de Heilige Geest terrein wint in je leven, des te dieper die overtuiging groeit. En als u al wat langer op de weg bent, dan kunt u dat uit eigen ervaring bevestigen. En Paulus gaf dat ook ruiterlijk toe. Of je die leuk vindt of niet, dat is de staat van onze menselijke natuur. Vleeselijk verkocht onder de zonde. Het leidt tot het tweede, tot dat innerlijke conflict. Die dubbelheid. Vers 15. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Je zou dit bijna kunnen vergelijken met een kleine jongen die ergens op betrapt is. U kent dat wel, u hebt dat vroeger misschien zelf al meegemaakt. Eén van je ouders vraagt, je hebt iets gedaan wat niet mocht, waarom heb je dat gedaan? En meestal staat een kleine jongen dan een beetje bedrommeld te kijken met gebogen schouders en hoofd en zeg ik weet niet waarom ik dat gedaan heb. Maar waarom heb je het gedaan? Weet niet. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Hij begrijpt het zelf ook niet. Hij begrijpt niet waarom hij bepaalde dingen doet. Wat ik uitwerk, begrijp ik niet. Dat is de jongen. Weet niet. Waarom doe je het? Terwijl je het niet wil doen. Hoe kan hij nu als kind van God, mede-erfgenaam van Jezus Christus, die gezegend is met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, die vergeving van alle zonden heeft ontvangen, die gerechtvaardigd is en verzegeld door de Heilige Geest, hoe kan hij nu dingen zeggen, denken en doen die God onteren, die tegen de wil van zijn hemelse Vader ingaan? Hoe kan dat nou? Paulus wist wat er van hem verwacht werd. Hij wist wat hij moest doen, dat staat immers in het woord geschreven. Maar hij doet het niet. Hij weet dat het verkeerd is. Hij haat ook de zonde. Maar hij doet het desondanks. Gaat het in uw en mijn leven niet net zo? Of zegt u dat liever niet? In mijn leven gaat het wel zo. Ik ken de Heer Jezus al vele jaren. En in die tijd ben ik geestelijk gegroeid, dankzij Gods genade. Maar er zijn een aantal dingen in mijn leven waar ik dit innerlijke conflict concreet in ervaar. Ik begrijp niet dat ik die dingen nog steeds doe. Dingen die ik eigenlijk niet wil doen, maar waar ik me zo toe aangetrokken voel. Waarom doe je ze, Maarten? Waarom? En dat ik die dingen die ik niet wil, toch doe, is alleen maar te verklaren uit het feit dat er in mij geen goed woont. Nogmaals, het is bemoedigend dat de grote apostel Paulus diezelfde innerlijke strijd kende. Niet dat dat een excuus is om je er dan maar bij neer te leggen. Dat niet, maar het is wel een bemoediging om te weten dat Paulus ditzelfde probleem had. Dit innerlijke conflict speelt zich op tal van terreinen af. Ik noem u een aantal voorbeelden. Misschien dat u een probleem hebt met uw zelfbeheersing. Je weet dat je jezelf zelfbeheersing niet mag verliezen. Het maakt de relatie met je geliefde kapot. Het verzwakt je getuigenis. En je wilt het ook niet, maar soms gebeurt het gewoon. En dan ga je over de rooien. Je wilde het niet en je deed het toch. Nou, daar heeft Paulus het hier over. Misschien is het wel een probleem met eten. U voelt zich down of wat ontmoedigd, een beetje depri. En dan zoek je zomaar troost in de koelkast of de koekjestrommel. U weet dat dit gebrek aan zelfbeheersing verkeerd is. En de spiegel veroordeelt je. En toch, hè? Ondanks dat u weet dat het uw gezondheid aantast, blijft u zichzelf volstoppen. Of misschien heeft u wel een probleem met eerlijkheid. Je weet dat je niet mag liegen in dit leven. Op het werk niet, thuis niet, in het huwelijk niet. Maar iedere keer opnieuw maak je er weer schuldig aan. Dat leugentje. Zomaar weer een dot slagroom op de waarheid. Wat geen waarheid is. Je doet het voordat je er erg in hebt. Het zit er zo ingebakken. Het zit eigenlijk verweven in je gesprekken. Steeds dingen wat overdrijven of dingen niet te vertellen. Je spreekt onwaarheid. En eigenlijk heb je een hekel aan jezelf. Want hoe dichter je bij Jezus leeft, des te meer je in het licht van de waarheid komt te leven. En je walgt van jezelf. Maar toch doe je het iedere keer weer. Of misschien dat je een probleem hebt met lust. Je weet wat Jezus daarvan zei. Dat het in feite hetzelfde is als de daad zelf. Dat heeft betrekking op pornografische beelden of video's of films en vrouwenbladen en al het andere. En iedere keer dat je doet, voel je je bevuild. En toch, je wordt er als een magneet door aangetrokken. En je blijft het maar doen, iedere keer opnieuw. Je ervaart dat innerlijke conflict. Je wil het eigenlijk niet, maar je doet het wel. Je begrijpt precies waar Paulus het over heeft. En wij hoeven ons naar elkaar ook niet mooier voor te doen dan we zijn. Dit is ons leven. Misschien heb je wel een probleem met hoogmoed. Weet u, soms doe ik iets wat door anderen als buitengewoon vriendelijk wordt ervaren. Ik heb er misschien iets extra voor moeten doen of laten. En dan fladdert er zomaar een gedachte door mijn hoofd. Die komt gewoon, als een vlinder komt die binnen. Dat je toch wel een heel vriendelijk mens bent. Een hele geschikte vent. Er zijn misschien maar weinigen zoals jij. Ik hoop dat ze mijn inspanningen waarderen en ook noteren. Of misschien ben ik wel heel snugger uit de hoek gekomen tijdens een gesprek. Komt die zo vaak voor, maar zo nu en dan heb je een helder moment. En dan wil het wel eens lukken. En dan denk ik bij mezelf, hoorden ze het wel, die opmerking van mij? Ik hoop dat het de ander is opgevallen. Zou iedereen zich wel realiseren hoe waardevol mijn bijdrage is op de kringavond? U moet weten dat ik voor mijzelf dat soort gedachten niet wil hebben. Maar ze komen soms zomaar binnenfladderen. En ik heb ze. En ik ga er soms even op dat spoor door. Dat is dom, dat moet ik niet doen, maar het gebeurt wel. Het is hoogmoed. Ik wil het niet, maar die gedachten zijn er wel. Ik heb wel eens iemand bij me gehad in mijn werkkamer die zijn moeite met andere broeders en zusters uitte. Hij zei, ik moet hem gewoon niet. Ik mag hem niet. Ik wil zelfs niet in zijn buurt komen. Hij irriteert me mateloos. Ik wil zelfs niet vriendelijk tegen hem doen. Ik kijk hem niet aan. Hij mag van mij wat krijgen. Maar hij wist dat hij als christen zo niet mocht praten, maar zo voelde hij het diepgaand. Je wilde het niet en toch voelde je het zo. En hij gaf er ook woorden aan. Nou, ik weet niet wat uw innerlijke strijd is als u hier zit vanavond. Misschien is het wel bedrog of misschien heeft het wel te maken met stelen of hebzucht of roddel, vloeken, kritiseren, negativisme, ondankbaarheid of wat het ook is. U bent in gezelschap van de apostel Paulus en ook van mij en van de meeste andere christenen. Wat doen we? We doen wat we niet willen doen en datgene wat we willen doen, doen we niet. Dat is het innerlijke conflict van het normale christelijke leven. Er is niets vreemds met u aan de hand. Ik hoop ook dat dat een geruststelling mag zijn. We herkennen het allemaal, maak u maar niet ongerust. En of het we nu willen toegeven of niet, niemand van ons uitgezonderd, maar misschien dat u er nog niet aan ontdekt bent, maar dat heeft dan te maken met uw leven met Jezus. Dus niet de wet is het probleem, zoals sommigen aanvankelijk dachten. Vers 16 zegt, indien u nu wat ik niet wens toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Het feit dat ik een nieuwe schepping ben in Christus en met heel mijn hart ernaar verlang om Gods wil te doen, bewijst dat de maatstaf zelf goed is. Want je wil Gods maatstaf doen, maar je doet het niet. Feitelijk bewijst dat de maatstaf zelf, de wet, goed is. Er is niets mis met de wet, er is iets mis met mij. En dat is de reden of de oorzaak van dit innerlijk conflict. Vers 17, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dan bewerk ik het niet meer. Dat is, ik als nieuwe schepping in Christus, ik als kind van God, ik als wedergeboren mens, als christen, als gelovige in Christus, wil ik niet zondigen. Toch zondig ik, dat wil zeggen, mijn oude mens in mij zondigt. Ralph Shellis zegt in zijn boekje Verder dat je denkt, het wordt niet meer uitgegeven, je vindt het nog wel eens op rommelmarkt, een prachtig boekje. Ralph Shellis zegt in zijn boekje Verder dat je denkt, de oude natuur is altijd in opstand tegen God. Wanneer je zondigt, is het je zondige natuur die zondigt en niet je nieuwe. Wanneer je Gods wil doet, is het je nieuwe natuur die dit doet, nooit je zondige natuur. De nieuwe natuur kan niet zondigen. In Johannes 3, vers 9 tot 10. Onze oude natuur kan niet anders dan zondigen. De nieuwe natuur kan niet zondigen. Onze oude natuur kan niet anders dan zondigen. Het is belangrijk om dat inzicht en onderscheid te hebben. Nou, Paulus wil zich daar niet achter verschuilen. Hij stelt zich niet op als een hulpeloos slachtoffer van deze innerlijke vijand, waar hij part nog deel aan heeft. Nee, met dat hij zijn zondige natuur als oorzaak aanwijst, ontkent hij niet zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Die oude zondige natuur maakt deel uit van mijn persoon, en de mens blijft verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt, te alle tijden. Belangrijk om ook dat vast te stellen. We blijven verantwoordelijk. Meneer Paulus zegt niet dat hij er dus niets aan kan doen. Wat zouden we dat graag gezien hebben, hè? Want sinds Adam en Eva geven wij altijd alles en iedereen de schuld, behalve onszelf. Wij zijn zuinig omdat we Zeeuwen zijn. En gierig omdat we Nederlanders zijn. We zijn recht voor zijn raap omdat we Noord-Hollanders zijn. En stug omdat we uit Friesland komen. We zijn krentig omdat we uit Drenthe komen. En vrijpostig en brutaal omdat we uit de Randstad komen. Kan ik het helpen, zeggen we dan, dat ik zulke ouders had of uit dat milieu kom, of zulke kinderen heb of zo'n partner? Het is altijd de omgeving of de sociale verbanden of relaties die de schuld krijgen. Het gaat er Paulus niet om de schuld af te schuiven, maar om de oorzaak van dit innerlijk conflict aan te wijzen. En dat is de oude mens of de zonde die in ons woont en die te alle tijden tot alle kwaad en zonde geneigd is. Het is een innerlijke strijd, conflict, en ieder van ons heeft zo'n natuur. Er is geen mens die geen zondige natuur heeft op die ene mens met een hoofdletter uitgezonderd na. Nou, tot zover de eerste beschrijving. Een tweede vrijwel identieke beschrijving volgt nu in vers 18 tot 20. We gaan op herhaling. En blijkbaar dat we dat nodig hebben. Het begint evenals het eerste met een verklaring van onze zondige natuur. Vers 18. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Nou, bedenk dat Paulus dus een toegewijde, volwassen, geestvervulde gelovige is. Paulus is een volwassen, geestvervulde, toegewijde gelovige. Hij zegt, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Immers, het wens is wel bij mij aanwezig, het goede uitwerken kan ik niet. Er is niets in hem waardoor hij zich aanvaardbaar kan maken voor de Heere God. Er is niets in hem wat in staat is tot levensheiliging. Hij heeft uit zichzelf helemaal niets in te brengen. In vergelijking met Gods maatstaf is er niets goeds in hem. Hij is geneigd om God en zijn medemens te haten. En is tot alle kwaad geneigd. En ongetwijfeld zijn wij tot veel meer kwaad geneigd dan wat er onder onze huidige leefomstandigheden uitkomt. Maar wacht maar totdat je honger krijgt of in een levensbedreigende situatie terechtkomt of een van je geliefden grof geweld wordt aangedaan. Hoeveel gelovigen, hoeveel van ons hier vanavond zijn bereid om toe te geven dat er werkelijk niets goeds in ons woont, dat we echt door en door slecht zijn. Laten we maar eerlijk zijn, dat vinden de meesten wat te gortig. Zo zwart-wit. Wat een enge doemprediker is dat. Want eigenlijk vinden we onszelf helemaal niet zo slecht. En toch, we zullen op het punt moeten komen waarop ook Paulus kwam en moeten gaan erkennen dat in ons werkelijk geen vezel goed is. We moeten Paulus op dat punt gaan nazeggen. Ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn oude natuur, geen goed woont. Ik ben met andere woorden een totale van nature mislukking. Het enige wat goed aan mij is, dat is Jezus in mij. Dat is Romeinen 7 vers 18 in actie. En dat is een waarheid waar velen van ons het moeilijk mee hebben. En je hoort er maar heel weinig over spreken. En toch, broeders en zusters, dit is zo wezenlijk. Dit is zo wezenlijk. En het is zo'n bevrijdende waarheid ook. Het is een vreselijke diagnose. Ontluisterend voor je ego. Maar je moet dit weten, alvorens je bereid bent om je geheel en al te verlaten op Jezus, niet alleen voor de redding, maar ook voor de levensheiliging. Om je restloos over te geven aan de inwoning van de Heilige Geest. Zolang je hier niet van overtuigd bent, zul je altijd nog de neiging hebben om het van jezelf te verwachten. Alleen wanneer we dit gaan erkennen en inzien en daarvan overtuigd worden, kunnen we overwinning op de zonde tegemoet zien. En dat leidt tot het innerlijke conflict ook weer in vers 19. Een bijna exacte herhaling van vers 15. Ziet u maar, want hij zegt niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Ziet u, bijna woordelijk hetzelfde. Wat ik niet wil doen, dat doe ik, en wat ik wil doen, doe ik niet. Kan ik ook niet doen. Weet, vroeger speelden wij in de zomermaanden tijdens de gymuren op school wel eens honkbal. Nou, om honkbal te kunnen spelen moet je goed met een bal kunnen werpen. Maar hoe vaak het me ook werd uitgelegd, en het is me vele malen uitgelegd en ook voorgedaan, het lukte me gewoon niet. En ik weet hoe ik het zou moeten doen. Ik kan het u ook wel uitleggen. Maar het probleem is, mijn lichaam doet het niet. Kijk, het is een vrouwelijke manier. Als ik een bal gooi, gooi ik zo. Zo gooit de vrouw ook. Een man hoort een bal eigenlijk zo te gooien. Maar dat lukt bij mij niet. Als ik zo een bal gooi, gaat hij alle kanten uit. Ik kan wel die beweging maken, maar op het moment dat er een bal in zit en ik gooi, mijn lichaam doet dat niet. Ik kan er ook geen kracht mee zitten. Goed. Mijn lichaam doet dus niet wat ik wil. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Wat ik niet wens, dat het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Er zijn vele dingen in mijn leven waar ik geen controle over heb. Ik weet wat het goede is. Ik weet wat de Heere God van mij vraagt. Maar met mijn wilskracht kom ik er niet. Met mijn wilskracht kom ik er niet. Met mijn discipline kom ik er niet. Met mijn streverigheid kom ik er niet. Weet u, mijn wil behoort helemaal tot mijn zondige natuur en mijn wil is geïnfecteerd door de zonde. Ik wil het wel, maar in eigen kracht lukt het niet en doe ik feitelijk het tegenovergestelde. En over de oorzaak van dit conflict lezen we dan in vers 20. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik, dat is de nieuwe mens in Christus, het niet meer. Maar, en daar heb je hem weer, onze vijand, de zonde die in mij woont. Dat is alsof Paulus zichzelf hier met een huis vergelijkt. Een huis waar de zonde woont. Elke kamer in dat huis wordt door de zonde bezet. En alles wat hij doet, wordt erdoor beïnvloed. En dat geeft een innerlijk conflict. Het is de zonde die in ons woont en in ons blijft wonen, totdat Jezus Christus komt en wij hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. We zullen ons leven lang dit conflict kennen en ook zonde blijven doen. Johannes zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Nou, Paulus heeft ons tot nu toe een heel duidelijke beschrijving gegeven van dit innerlijk conflict. En nu beschrijft hij het principe achter dit innerlijk conflict. Het begint met een eenvoudige verklaring van dit principe. Hij zegt, zo vind ik dan deze regel. Dit is het principe, of dit is de wet, of het wetmatige. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Dat is het principe. Als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Het kwade, dat is alsof het kwaad een persoon is. Hij wordt hier bijna, dat kwaad wordt hier bijna gepersonificeerd. Die me voortdurend in de gaten houdt. En zo gauw als ik de wil van de Heere wil doen, komt het kwaad en leidt mijn aandacht af en probeert mij het tegenovergestelde te laten doen. Het kwade is bij mij aanwezig. Wanneer ik het verlangen heb om goed te doen, ligt het kwade om de hoek. Met andere woorden, in de praktijk doe ik het kwade. Er is een kwade macht in mij die mij beheerst. Dat is het principe wat hij nu verder uitlegt. Twee machten, twee natuur. Vers 22. Want naar de inwendige mens, dat is die nieuwe schepping die ik ben, verlustig ik mij of verblijd ik mij in de wet van God. Als kind van God, als christen, als gelovig en als nieuwe schepping wil ik niets liever doen dan de wet van God gehoorzamen. Dat is ook een van de kenmerken van de wedergeboorte. Paulus heeft een diep oprecht verlangen om God te eren in zijn leven door naar zijn woord en wil te leven. Hoe zit dat bij u? Heeft u een oprecht verlangen om het woord van God te gehoorzamen, om daarnaar te leven? Verlangt u ernaar om de Heere tot zijn recht te laten komen in uw leven? Is dat verlangen in u aanwezig? Als dat zo is, dan mag u zich koesteren in de zekerheid dat u een kind van de levende God bent, want dat is juist een van de kenmerken van de wedergeboorte. Het verlangen om de wil van God te doen is een bewijs dat de geest van God in u werkzaam is. Maar dat conflict zal blijven voortbestaan, omdat die oude macht van de zonde nog steeds in ons woont. Vers 23, maar in mijn leden zie ik een andere wet, dat is een andere macht, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand, de wet van mijn verstand. Dat is zijn blijdschap over en zijn verlangen om het woord van God te gehoorzamen. Hij denkt na over het woord van God, overpeinst het woord van God. Hij denkt erover na hoezeer hij de Heere wil eren en gehoorzamen en Gods wil voor zijn leven wil doen. Dat zijn de dingen waar je als kind van God aan denkt en je over verheugt. Je wilt bepaalde zonden overwinnen en tot eer van God leven. Daar ben je in gedachten mee bezig. En dat wordt hier de wet van mijn verstand genoemd. Maar dan zegt hij, zie ik een andere wet, macht, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Die machtige vijand die in mijn leden is. Ja, mijn leden, u weet dat, wordt mee bedoeld, mijn zintuigen, mijn ledematen, zintuigen en ledematen zijn als het ware voertuigen van de zondige natuur. En deze zondemacht manifesteert zich door mijn zintuigen en mijn ledematen, door mijn lichaam en maakt mij tot een slaaf van de zonde. Nu is het belangrijk om even terug te halen dat we in Romeinen 6 hebben geleerd dat wij juridisch en positioneel, dat wil zeggen voor de Heere God, vrijgesproken mensen zijn, absoluut vrij van de zonde in Christus. De Heere God ziet mij in de Heere Jezus Christus en in Hem ben ik absoluut vrijgesproken, gerechtvaardigd, dat wil zeggen zonderloos mens, positioneel. Maar hij gaat ons nu in vers 7, in hoofdstuk 7 en 8 leren hoe we naar die positie kunnen leven. En de eerste voorwaarde om naar die positie te kunnen leven is erkennen wie je bent van nature. Ontdekt worden dat er in jou absoluut geen goed woont. Dus hoewel de zondemacht is overwonnen in ons leven, is die zondemacht toch bezig met die guerrilla, die ondergrondse guerrilla-oorlog, en probeert hij weer de controle over ons te krijgen. En soms geef ik daaraan toe, En loop ik met mijn ogen open en uit vrije wil die slavenmarkt weer op. Deze zondemacht die strijd voert tegen mijn nieuwe natuur, weet mij soms weer tot slaaf te maken. Paulus maakte zich daaraan schuldig en ook wij. En daarom dat Paulus in vers 24 zegt, ik ellendig mens, ziet u dat? Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik ellendig mens, dat is iemand die onder invloed van de Heilige Geest in het licht van Jezus wandelt. Dat kun je alleen maar zeggen wanneer je dicht bij Jezus leeft. Ik, ellendig mens, wie zal mij bevrijden, verlossen uit het lichaam deze dood? Hij zegt niet hoe ik mijzelf zal verlossen, dan moet je bij Emil Ratelband zijn. Tjaka, die doet hem de eigen kracht, de positieve inzet. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt, ik ellendig mens, wie, ook niet wat, zegt hij, niet wat zal mij verlossen. Het is niet door magische of spirituele, religieuze oefeningen. Nee, hij zegt wie. Want hij weet dat hij alleen door het bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest verlost kan worden. Iets wat in Romeinen 8 uitvoerig beschreven wordt. Wie zal mij verlossen? En dan antwoordt hij, vers 25, Gode zij dank. Door Jezus Christus, onze Heer. De verlossing komt door de Heilige Geest van de Heere Jezus Christus. Onze complete, totale verlossing vindt plaats op het moment dat wij bij de Heere zullen zijn. Wanneer wij het lichaam verlaten en bij Jezus onze intrek nemen. En wanneer wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we eens en voor altijd verlost worden van die oude zondige natuur. Dan zullen we nieuwe verheerlijkte lichamen hebben. Waarin we bevrijd zijn van deze diepe neiging tot de zonde. Dan zullen we zijn als Jezus, zonder zonde. Maar tot die dag zal er dat innerlijk conflict zijn. Waarvan hij in vers 26 nog een samenvatting geeft. Hij zegt derhalve, hij zegt dus eerst, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Door Jezus Christus. En dan zegt hij toch nog, derhalve, je moet niet denken dat het nu wat anders zegt. Het is nog steeds zo, derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods. Maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Het conflict gaat door, maar Jezus Christus heeft ervoor zorg gedragen dat onze zondige natuur in het hier en nu stap voor stap wordt teruggedrongen. Terrein moet prijsgeven. We groeien in levensheiliging, we raken de zondige natuur in dit leven nooit helemaal kwijt, maar die natuur wordt wel teruggedrongen. Hij moet terrein prijsgeven. Er is groei, vooruitgang, levensheiliging, dat kan er altijd zijn. En daarover in het volgende hoofdstuk meer. Wat we nu moeten zien is dat Paulus aan het einde van zichzelf is gekomen. En ook wij moeten aan het einde van alle eigen waan en eigendunk komen. Hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Paulus realiseert zich dat hij in en uit zichzelf onmachtig is om het christelijke leven te leven. Hij is in zichzelf een ellendig, hopeloos mens. Weet u, dat is zo bazaal, zo fundamenteel, zo belangrijk. Pas wanneer we dat gaan erkennen, dat er geen goed in ons woont, dat we ons op geen enkele manier staande kunnen houden voor een driemaal heilige God. Dat we op geen enkele manier iets kunnen doen, bij kunnen dragen aan de levensheiliging. Pas dan kan er in ons de ruimte komen voor de Heilige Geest van God om het willen en het werken in ons te bewerken. Zodat wij God gaan eren, gehoorzamen en liefhebben, loven en prijzen. Maar het begint bij de erkenning en de overtuiging van vers 18. Ik weet dat in mij, in mijn vlees, mijn oude natuur, geen goed woont. John Stott zegt dit. De reden dat sommigen van ons geen toegewijd en heilig leven hebben, is omdat wij een te hoge pet op hebben van onszelf. De reden dat u misschien geen toegewijd leven hebt, toegewijd aan Jezus, is omdat je een te hoge pet op hebt van jezelf. Met andere woorden, de enige manier om in de kracht van de Heilige Geest als kind van God te leven is door een voortdurend bewustzijn van eigen onvermogen en zwakheid en geloof in Gods alvermogen. Het is onmogelijk om uit jezelf als kind van God te leven. Je bent tot Jezus gekomen, fijn. Je hebt eeuwig leven, fijn. Maar daar begint het pas. Daar begint het pas. Je kunt het christelijke leven niet leven, tenzij je hier bent gekomen. Ik weet dat in mij helemaal niets goeds is. Integendeel, ik ben van nature geneigd om God en mijn medemens te haten. Ik ben tot alle kwaad geneigd. Als je het wel zelf probeert, wordt het één grote mislukking, aanmodderen, frustratie. En uiteindelijk ga je de handdoek in de ring gooien, want je zegt, het werkt niet. Het werkt ook niet. Het werkt ook niet, man, vrouw, in eigen kracht. Het werkt niet. Maar hier moet je beginnen. Hier moet je beginnen. En weet u, ik ervaar zo tijdens dit soort onderwerpen de afhankelijkheid van de Heilige Geest. Want de enige die dit kan duidelijk maken aan u is de Heilige Geest. Dit zijn woorden die ik breng. Maar er moet iets gebeuren in mijn hart, in uw hart. Onder het werk van de Heilige Geest. Dat u werkelijk het bankroet van uw leven in alle opzichten gaat erkennen. Je hoeft je lang niet groot te houden voor elkaar. We zijn volkomen afhankelijk van de Heere. Uit onszelf is het een mission impossible. En zolang je denkt dat je het zelf nog kan, zal ik u zeggen wat de Heere doet? En hij kijkt naar u als zijn kind, want u bent zijn kind geworden. En hij ziet u aanmodderen en aanmodderen en vallen en vallen en ongelukkig zijn. Totdat u erkent, ik kan het niet, Abba. Ik kan het niet. Goed, dan zal ik het in jou doen. Dan zal ik het in jou en door jou doen. En weet u, ik ervaar in mijn eigen leven dat dit iets is wat bijna elke dag opnieuw moet gebeuren. 'S Ochtends in je stille tijd. Dat je zegt, deze dag, ik ervaar het misschien nu niet zo intens, maar ik weet het, Heere. Ik kan u niet navolgen, ik kan niet als Christus zijn voor mijn vrouw en ik kan niet als u zijn voor mijn kinderen. Ik kan geen aangenaam mens zijn. Ik ben een vreselijk, zondig, egoïstisch mens die God en zijn medemens haat. Dat is in mij. Ik ben zo afhankelijk van u. Wilt u het maar in mij doen, Heere? Heere, ik werp mij op u. Vervul mij met uw geest. U moet het in mij doen, Heere. En wanneer je zo restloos overgeeft, dat is de dagelijkse bekering. En je laat vollopen, ik zeg het zomaar even, met de Heilige Geest van God. Dan kan hij datgene wat we zelf niet kunnen in ons uitwerken. Het begint met de erkenning, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Het wensen, het willen is wel aanwezig. Ik wil het wel, het uitwerken kan ik niet in eigen kracht. De overwinning in uw en mijn leven begint daar waar het ook bij de apostel Paulus begon. Bij de erkenning van ons onvermogen. Zou u dat vandaag willen erkennen? Daarmee krijgt de Heere God de ruimte om tot zijn heerlijk doel te komen in uw leven. Het is geen zware boodschap, broeders en zusters. Denk niet, oh, wat zwaar. Ik hoop dat u ziet dat dit een sleutel is. Erkennen, Het is inderdaad, je ego wil er niet van weten. Wil er niks van weten. Maar we erkennen het om ons vervolgens te verlaten op de Heilige Geest, waar we het de volgende keer over zullen hebben. Laten we in een stil gebed antwoorden op datgene wat de Heere deze avond door zijn woord heeft gezegd. Laat u het alstublieft niet alleen maar stil zijn, maar spreek in de stilte van uw hart. De Heere vindt het geweldig om uw stem te horen. Zeg maar hoe u het ervaart. Zeg Paulus maar na. Ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Dank u wel, Heere, voor deze ontdekkende waarheid. Van nature verzetten we ons met alle macht tegen deze boodschap, maar we zeggen u dank dat we uw kinderen zijn geworden, dat we wedergeboren zijn onder het overtuigende werk van uw Heilige Geest. We hebben een verlangen om uw wil te doen, maar we zien in ons die andere wet, die de zonde wil doen, die hunkert naar de zonde. Wij erkennen onze volkomen afhankelijkheid. U heeft het ook gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Dat zeggen we na, Heere, zonder u kunnen wij niets doen, niets wat u behaagt. We zijn volkomen afhankelijk en aangewezen op Uzelf, Jezus Christus. Ontdek ons, Heere, aan deze waarheid, elke dag opnieuw, opdat we in dat bewustzijn van eigen onmacht en falen leven en ook in het bewustzijn van uw almacht. Dat u nu juist datgene voor ons kan doen wat we zelf niet kunnen. We vragen het u uit genade. Vorm ons zo tot mannen en vrouwen naar uw hart. Tot eer en verheerlijking van uw eigen naam. Amen.